We gaan samen weer verder met een stukje uit Johannes hoofdstuk 7. Johannes 7 vers 25 tot en met 36. Sommigen dan uit de Jeruzalemmers, dat is de enige keer dat deze term, deze uitdrukking hier voorkomt in de Bijbel, Jeruzalemmers, zeiden, is deze het niet die zij trachten te doden? En zie, hij spreekt vrij uit en ze zeggen hem niets. Zouden waarlijk onze oversten hebben ingezien dat deze de Christus is? Van deze echter weten wij van waar hij is. Doch wanneer de Christus komt, weet niemand van waar hij is. Jezus dan riep, terwijl hij in de tempel leerde en sprak. Mij kent gij en gij weet van waar ik ben. En ik ben niet van mijzelf gekomen, maar er is een waarachtige die mij gezonden heeft. En die gij niet kent. Ik ken hem, want ik kom van hem. En hij heeft mij gezonden. Zij trachten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En uit de scharen kwamen velen tot geloof in hem. En ze zeiden, zal de Christus, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? De Farizeeën hoorden de scharen dit over hem mompelen. En de overpriesters en de Farizeeën stonden dienaars om hem te grijpen. Jezus dan zeide, nog een korte tijd ben ik bij u, en dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan? Dat we hem niet meer zullen kunnen vinden. Hij is toch niet van plan naar de Griekse verstrooiing te gaan en de Grieken te leren? Wat is dit voor een woord dat hij gesproken heeft? Gij zult mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. Tot zover deze woorden uit Johannes hoofdstuk 7. We zien dat de Heer Jezus hier dus te maken krijgt met de scharen, de grote scharen tijdens het Loofhuttenfeest daar in Jeruzalem. Jezus krijgt te maken met de Joden. En als er gesproken wordt over de Joden, dan heb je het over de religieuze Joden en met name de schriftgeleerden en de Farizeeërs die Jezus ook benaderen. Maar hier krijgen we dan weer te maken met de Jeruzalemmers. Die gaan zich ook in het gesprek mengen. Die gaan er ook in meedoen. En als er gesproken wordt over de Jeruzalemmers, dan gaat het over de mensen die gewoon in Jeruzalem wonen. De inwoners van Jeruzalem. Ze gaan zich ook in deze discussie mengen tussen de Joden, de scharen en Jezus. En de Jeruzalemmers die komen erbij. En ja, die zijn een beetje ironisch, want die zeggen, nou, iedereen die dacht, zou Jezus komen? En ze weten dat, ze mompelden het maar over Jezus, want ze waren, dat staat in vers 13 van Johannes 7, toch sprak niemand vrij uit over hem, uit vrees voor de Joden. Ze wisten dat die vogel vrij verklaard was. Ze mompelden een beetje zo en ze mompelden een beetje zo, maar niet openlijk. En nou komt Jezus daar en hij staat in de tempel te leren. En die mensen uit Jeruzalem, die Jeruzalemmers, die zeggen, nou, hé, die Farizeeën die doen niks. Die laten het allemaal gebeuren. Die grijpen hem niet. En dan zeggen ze een beetje ironisch zo van, hij spreekt vrij uit en ze zeggen hem niets. Dus met andere woorden, als je zwijgt, dan stem je toe. Dat idee hadden ze. En vandaar dat ze zeggen, zouden waarlijk onze oversten hebben ingezien dat hij de Christus is? Dus die situatie ontstaat hier. Hè? Ze denken van, oké, nou, zou dan die oversten toch overstag gegaan zijn? Zouden ze nou toch begrepen hebben dat hij de Messias is? Nou, de Jezus die hoort dit gemompel en die kent dit gemompel. En dan zeggen ze hier, die Jeruzalemmers, dus niet de scharen, niet de Joden, maar de inwoners van Jeruzalem. In vers 27, van deze echter weten wij van waar hij is. Ze wisten maar al te goed dat hij uit Galilea kwam. Dat hadden ze wel gehoord. En die mensen in Jeruzalem die wisten daardoor zeker, dan zal het niet de Christus zijn. Want de Messias, de Christus, die komt niet uit Galilea. Hij moet of uit de stad van David komen, of hij komt rechtstreeks uit de hemel om ons te verlossen. Maar een Messias uit Nazareth, een Messias uit Galilea, dat kan niet. En vandaar dat ze zeggen in vers 27, doch wanneer de Christus komt, weet niemand waar die vandaan komt. Wij weten waar Jezus vandaan komt, dus het is niet de Christus. Het is niet de Messias. Voor hem was het niet doorslaggevend. Hij kan de Messias niet zijn. En weet je, dat hoorde Jezus. En dan is het zo mooi hoe Jezus hierop reageert. Als u dan kijkt in vers 28, dan heb je drie werkwoorden, zou je kunnen zeggen. Jezus dan riep, dat is het eerste. Terwijl hij in de tempel leerde, zie je het staan, de tweede. En dan staat er, en hij sprak. Nou, dan denk je, wat deed hij Jezus nou? Riep hij nou? Leerde hij nou? Of sprak hij nou gewoon? Dat woordje roepen, dat komt verschillende keren voor in de Bijbel. Ook Johannes de Doper, die heeft het over roepen. Als u kijkt in Johannes 1 vers 15, meen ik, ja, Johannes 1 vers 15, daar staat. Johannes heeft van hem getuigd. Dat is een getuigenis van Johannes. In vers 15, Johannes 1. En hij heeft, daar staat het, geroepen. En dan staat er zeggende. Roepen, zeggende. Als u teruggaat naar Johannes 7. Wat staat er in vers 37? Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende. Er staat in de profeten, en in Matteüs kunt u dat letterlijk zien, dat het ook aangehaald wordt, over Jezus, zijn stem, hij heeft zijn stem niet verheft. Er staat zelfs, zijn stem werd op het plein niet eens gehoord. Het was geen roeper wat dat betreft. Nou, dan is het misschien wel goed om na te denken, wat wordt hier nou precies mee bedoeld? Hij roept. Hij roept. Dat woordje roepen heeft veel meer te maken met een soort emotie. In een andere vertaling daar staat, hij schreit. Of zoals we ook wel eens, wij komen dan, we hebben een tijd in de Hoekse Weert bij de Zeeuwse eilanden in de buurt een beetje gewerkt. En daar zei ze, als het dan ging over een kind wat huilde, dan zei ze, hij schreeuwt. Nou ja, dat was niet schreeuwen, maar hij schreeuwt. Het had te maken met schreien, met huilen. En, nou, wat hier aan de hand is dat er Jezus, om de mening die deze mensen hebben, van hij is de Christus niet, want hij komt uit Galilea, en dat de Jezus zo als het ware innerlijk geraakt is, dat ze niet begrijpen dat hij de Messias is. En dat zien we op een gegeven moment heel duidelijk als de Jezus over de Olijfberg loopt met een ezeltje en dan in huilen uitbreekt. En dan roept de Jezus dan ook, ja, mijn volk, jullie worden aan jullie lot overgelaten, want jullie hebben de tijd niet opgemerkt dat ik naar jullie omzag. Ze hebben het allemaal aan zich voorbij laten gaan. En dat kon de Jezus niet met droge ogen zien. Jezus wordt als het ware zo geraakt door hun mening. Ja, wij weten dat Jezus uit Galilea komt, dus hij is de Christus niet. En En als de Christus komt, nou, dan zal die of uit de hemel rechtstreeks komen, maar niet zoals hij gekomen is. Nou, als de Jezus dit dan hoort, dan zegt hij in vers 28, daar staat er, en Jezus riep terwijl hij in de tempel leerde en sprak. En dan staat er, mij kent gij en gij weet waarvan ik ben. Nou, heb ik dat in de Duitse Luther vertaling gelezen en heel veel andere vertalingen. En dan staat hier in onze Bijbel, meen ik, een puntkomma achter, hè? In de NBG-vertaling. Maar in de meeste andere vertalingen staat een vraagteken achter. En dan zou je dus kunnen zeggen dat Jezus je zegt, gij kent mij en gij weet waar ik van ben. Hij reageert hier dus eigenlijk op hun opmerkingen. We weten waar die vandaan komt. En Jezus zegt, oh ja, ken je me? Weet je waar ik vandaan kom? Dus je moet het eigenlijk meer in de vragende zin zien, hè, dit stukje. Want dan zegt er Jezus hier, hij zegt dus, je denkt dat je mij kent. En dan zegt hij, ik ben niet uit mijzelf gekomen. Ik ben niet zomaar zelf hier naartoe gekomen naar deze wereld. Maar er is een waarachtige. Er is een waarachtige die mij gezonden heeft. Ik ben gezonden door de waarachtige. En als hier gesproken wordt over de waarachtige, en dat weten de Joden maar al te goed, want zo werd hun God ook wel eens genoemd, de waarachtige, dan kan het niets anders zijn dat Jezus hier doelt op God de waarachtige. De enige ware God. De waarachtige God. De waarachtige God, die heeft mij gezonden. En weet je, en dan wordt de Heer Jezus heel duidelijk. De Heer Jezus papt met niemand zomaar aan, maar de Heer Jezus die gaat dwars door dwars doorheen. Hij solt niet met de waarheid, want hij is gezonden door de waarachtige. En Jezus zegt hier tegen de mensen, moet u goed horen, de mensen die hier voor het Loofhuttenfeest onder de aanwezigheid van God waren, in Gods huis, met hele godsdienstige mensen. En weet u wat de Heer Jezus dan zegt? Hij zegt, de waarachtige die mij gezonden heeft en die gij niet kent. Ziet u het staan? Dat is nogal een aanklacht. Jullie kennen God niet. Jullie kennen de waarachtige niet. Jullie komen hier voor het Loofhuttenfeest samen. Jullie zijn hier in de tempel. Jullie zijn zo godsdienstig dat de godsdienstigheid ervan afdruipt. Maar jullie kennen hem niet. Dat is wat, hè. Dit is zo'n glasheldere taal van Jezus. Nog niet zo lang geleden heb ik inmiddels wel lang geleden, heb ik eens een boek gelezen over gereformeerden op zoek naar God. In een tijd van godsverduistering. We leven in een tijd van godsverduistering. Dat heel veel mensen belijden een christen te zijn, maar God helemaal niet kennen. Ze weten niet wie die is. Ja, ze hebben er veel over gehoord en ze zingen de psalmen over, zingen de gezangen over en ze komen elke dag misschien onder het onderwijs van het woord van God, maar ze kennen hem niet. Hem kennen. Nou, hier staat heel duidelijk, jullie kennen hem niet, de waarachtige God. Maar dan zegt hij, maar ik ken hem. Ik ken hem. En dan staat er in dat 29e vers, maar ik ken hem, want ik kom van hem. En hij heeft mij gezonden. Dat woordje ik kom, dat woordje kom, dat is in het Grieks maar één letter verschil. En dat betekent dat er ook dat dit vers ook in verschillende vertalingen op twee manieren vertaald is. De ene vertaling zegt ik ben van hem. En de andere vertaling zegt ik kom van hem. Maar één klein woordje. En de meeste Bijbelleraren, en ik denk dat ik me daar ook bij voeg bij deze groep, die zeggen dat hier eigenlijk staat van ik ben van hem. Ik ben van hem. Ik ben één met hem. En hij heeft mij, anders zou er twee keer staan, ik kom van hem en hij heeft mij gezonden. Dan heb je twee keer van, ik kom bij hem vandaan en hij heeft mij gezonden. Maar hij zegt hier eigenlijk, ik ken hem en ik ben van hem en hij heeft mij gezonden. Hij heeft mij gezonden met een geweldige, belangrijke opdracht. Hij draait er niet omheen. En de woorden van Jezus zijn zo duidelijk, zelfs zo duidelijk, dat er twee dingen gebeuren. In vers 30 staat, ze trachten hem te grijpen. Ja, niet te grijpen om hem aan te hangen of om hem te knuffelen of om te zeggen, nou, ik ben het met je eens. Nee, ze trachten hem te grijpen om hem te doden. Dat is de ene kant. En de andere kant, in vers 31, daar gaat het dan even over de scharen. Niet de Jeruzalemmers, niet de Joden, maar die grote scharen. En dan staat er, de scharen, velen van hen kwamen tot geloof in hem. Het gaat of de ene kant op, of de andere kant op, maar er worden keuzes gemaakt. En ze komen tot het geloof in hem. Weet u waarom? Waarom ze tot geloof kwamen? Want ze zeiden, ja, deze Jezus heeft zoveel wonderen, zoveel tekenen gedaan. Denk je dat als de Christus komt, dat hij nog meer tekenen zou doen? Dat is de reden waarom dat zij dus tot geloof kwamen. Deze tekenen die hij doet, deze wonder die hij doet, dit moet wel de Messias zijn. Laten we wel even duidelijk zijn, als hier staat, zij kwamen tot geloof, hè? In vers 31, en velen kwamen tot geloof in hem en zeiden, zal de Christus, wanneer hij komt, soms nog meer tekenen doen dan dat hij deze gedaan. Ze kwamen dus tot geloof. Kwamen zij nou op dezelfde manier tot geloof als dat u tot geloof gekomen bent? Of is hun geloof, heeft hun geloof een andere inhoud dan ons geloof? Even een moeilijke vraag hoor. Maar wat denkt u? Als hier staat, zij kwamen tot geloof. Zijn ze nou, betekent dat geloof van hen hetzelfde als wat u zegt, ik ben tot geloof gekomen? Nee, hè? Precies. Ze konden nog niet tot geloof komen en weten, oké, al mijn zonden zijn vergeven. Want Jezus was nog helemaal niet gekruisigd. Hij was ook nog niet opgestaan. Zij konden daardoor door het geloof ook nog niet vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangen. Als hier staat, zij kwamen tot geloof, dan betekent het heel duidelijk, ze geloofden dat hij de Messias was. Ze geloofden dat hij de Christus was. En dat lees je ook in Handelingen, dat Peter zegt, deze door God aangewezen, door tekenen en wonderen in jullie midden verricht, hem hebben jullie verworpen. Terwijl God zo duidelijk liet zien door deze tekenen en wonderen, hij is de Christus. Hij is de Messias. En ze hebben het niet willen accepteren. Maar heel veel uit de scharen hebben dat dus wel gedaan. Maar dan staat er in dit stukje, maar niemand sloeg de hand aan hem. Waarom? Het was zijn uren nog niet. Het was nog niet het uur van de vijanden van de Jezus, maar het was ook nog niet het uur van de Jezus. Het was nog niet Gods tijd. Heeft u enig idee hoe lang het nog zou duren voordat het Gods tijd zou zijn? Als hier staat, mijn uur is nog niet gekomen. Hoe lang zou het nog duren, denkt u, voordat het uur aangebroken was? Kent u het Johannes Evangelie een klein beetje? Hoeveel maanden zou het nog duren, denk ik? Of hoeveel jaren? Doe maar een gooi of denk eens even goed na. Wat zeg je? Ja, zo ongeveer. Want het was nu Loofhutte. En het was oktober. En in maart, april, zou het Pesachfeest gevierd worden. En als je het Johannes Evangelie verder leest, dan weet je dat dat het feest was waarop Jezus zou sterven. Dus dat werd nog zeker zo'n 5 maanden uitgesteld. God had zijn plan. En Jezus moest niet sterven tijdens het Loofhuttefeest. Nee, dat was helemaal niet het beeld. Jezus moest sterven tijdens het Pascha. Waarom? Omdat hij het Paaslam was. mijn tijd is nog niet gekomen. God had zijn unieke plan en hij wist, pas als het Pascha wordt, op Gods tijd, dan zal Jezus sterven. Ik vind het trouwens ook wel heel mooi, zoals de Jezus hier zegt, dat daar komen we zo even, in vers 31 en 32, daar zien we dat, laten we het even kijken, dat velen, dat woord wordt hier gebruikt, in vers 32 van de schare die tot geloof gekomen was, daar staat en de fariseeërs hoorden de scharen dit over hem mompelen. Zie je dat woordje mompelen? En dat hebben we ook eventjes gezien in dat 13e vers, hè, dat er heel veel over hem gemompeld werd. Ze durfden er niet vrijuit over spreken, want stel je voor dat de fariseeërs het horen. Maar toen de fariseeërs dat hoorden, toen hebben ze... zijn ze niet zelf op afgegaan, maar dat staat er in dat stukje in vers 32. En de overpriesters, dat is de eerste keer dat zij nu in beeld komen. En, hier worden ze openlijk genoemd, de overpriesters en de fariseeën. En zij maakten alle twee deel uit van het Sanhedrin. En het Sanhedrin, dat moest waken over de waarheid die verkondigd werd, want er waren heel wat rabbies op het tempelplein, de een verkondigde dit en de ander verkondigde dat. En je zou kunnen zeggen, de tempelpolitie, die stond heel vaak te luisteren van, rabbi, dat kan zo niet, hè? Een beetje inbinden. Hè? En ze moesten de hele boel vaak in de gaten houden. En ze stuurden op een gegeven moment de dienaren, namens het Sanhedrin, naar Jezus om hem te grijpen, om hem gevangen te nemen. Maar, dan zegt hij Jezus, als dat gebeurt, we lezen helemaal niet dat hij gegrepen wordt, maar dan staat er in vers 33 nog een korte tijd, en ik ben bij u. En dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Wat zegt hij Jezus hiermee? In Matthäus, in Lucas, in Marcus, in de synoptici, zoals we dat noemen, de drie andere evangeliën, daar lees je dat het lijden en sterven in Matthäus 4 keer aangekondigd wordt. Lucas 3 keer. Het lijden, sterven van Jezus wordt heel duidelijk aangekondigd. Nou, Johannes die doet dat dus niet. In het Johannes-evangelie vind je nergens een aankondiging van het lijden en sterven van Jezus. Alleen hier, denk ik. Want ik denk als Jezus hier zegt, nog een korte tijd ben ik bij u. Nog een korte tijd ben ik bij u. En voor hem is sterven, ik vind het zo mooi, sterven is voor hem en dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Ik ga weer terug naar mijn vader. Dat is voor hem sterven. Dat was voor hem het kruis. En hij kondigt hier daarmee zijn sterven aan, maar dan verbindt hij dat aan iets heel bijzonders. Want dan staat er, in dat vers daarna, in vers 34, en je zult me zoeken. En je zult me niet meer vinden. En waar ik ben, kun je niet komen. Toen Jezus afscheid nam van het Joodse volk, toen zei hij, je zult me niet meer zien. De tijd is voorbij. Je zult niet meer komen daar waar ik naartoe ga. De tijd is voorbij. Ik vind een heel mooi vers wat dat betreft in Jesaja 55, die dat heel duidelijk omschrijft, wat hier met Israël gebeurd is. Jesaja 55, vers 6, waar de profeet Jesaja het volk van God oproept. Jesaja 55, vers 6. En dan kun je ook begrijpen hoe de Heer Jezus emotioneel bewogen is, roept, hè, dus schreit, zoals een andere vertaling zegt. Hij huilt als het ware. Er staat in vers 6 van Jesaja 55, zoekt de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan terwijl hij nabij is. God is nooit zo dicht bij het volk van God, bij het volk Israël geweest, als in de tijd dat Jezus daar was. God was zo dichtbij. Jezus was tastbaar, de Messias was tastbaar in hun midden aanwezig. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Zoekt de Heere terwijl hij zich laat vinden. En toen was de tijd voorbij. En toen heeft het Joodse volk Jezus ook niet meer teruggezien. Voor hen was de tijd voorbij. En natuurlijk hebben we het over de natie, over het volk Israël. Natuurlijk zijn er vanuit het Joodse volk, vanuit die schade, wel mensen geweest die Jezus aanvaard hebben. Maar als volk hebben ze Jezus niet meer gezien. Tot het moment waarop de Jezus in heerlijkheid terug zal komen. En dan staat er, en dan zullen ze hem zien, die ze doorstoken hebben. En dan komt er een hele interessante opmerking van deze mensen. Wat zeggen ze dan? De Joden, vers 35, die zeiden tot elkaar, waar zal hij dan heen gaan? Dat we hem niet zullen kunnen vinden. Hij is toch niet van plan om naar de Griekse diaspora, staat er letterlijk, de Griekse verstrooiing te gaan en Grieken te leren. En Griekse verstrooiing, dat betekent eigenlijk de barbaarse, de heidense verstrooiing, hè? De barbaros, hè, wat hier letterlijk genoemd wordt. Hij gaat toch niet naar de heidenen? Hij gaat zich daar toch niet manifesteren als de Messias? Inderdaad, is dit gebeurd. Want weet u, Johannes, die schrijft dit evangelie aan het einde van zijn leven. Rondom de eerste eeuwwisseling, zo tegen het jaar 100 na Christus, heeft Johannes als laatst overgebleven apostel dit evangelie geschreven. En Johannes was een van de oudste, bijvoorbeeld in Efeze. Lag Efeze in Israël? In de Griekse verstrooiing. In Griekenland zelf was er een gemeente ontstaan in Athene, in Korinthe, in Thessalonica. Er waren gemeenten ontstaan in Rome. Vanuit die Griekse diaspora, vanuit die verstrooiing. En ja, zijn er heel veel gemeenten, gelovigen onder de heiden. Jezus kondigt het hier eigenlijk aan, hè? En de Joden die zeggen het hier eigenlijk van, zou hij dan naar de Griekse verstrooiing gaan? Inderdaad. En tegen het Joodse volk heeft hij gezegd, je zult me zoeken en niet vinden. En dat is, ja, dat heeft de Jezus in gelijkenissen in Matthäus duidelijk gemaakt. Hè. U weet wel, die mensen die uitgenodigd werden, maar niet kwamen. Hè, dat is het Joodse volk voor de bruiloft. En toen zei hij, ga nou maar naar de heg en de stergen en nodig ze allemaal maar uit. Want mijn huis moet vol zijn. En, schapen uit die ene stal. Maar dan zegt hij, ik heb nog schapen uit een andere stal. En ook die horen erbij. Dus de Jezus heeft het in verdekte taal wel duidelijk gemaakt dat hij straks Israël verlaat en zich gaat richten op de mensen buiten Israël. En Johannes, die staat er middenin. Vandaar dat Johannes hierover kan schrijven. Maar het is heel triest dat Jezus daar riep, hè? Huilde als het ware. Omdat hij zo'n verdriet had over zijn eigen volk. En dat is hetzelfde verdriet als wat Paulus kende. Hij zei, ik heb een voortdurend hartzeer om mijn verwanten naar het vlees. Het volk van God, het Israël, was hem zo lief. En ze hebben hem niet aanvaard. En toen is het evangelie naar de Griekse verstrooiing, de diaspora gegaan. En wat geweld dat wij nu Jezus mogen kennen. En straks zal Israël die Jezus mogen zien. Goed, tot zover dit stukje uit Johannes 7.